Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Laat Je Shit Los. Een podcast die je in beweging zet, die je bewust maakt van de shit uit je verleden en die je uitnodigt en inspireert om met je bagger aan de slag te gaan. Met je trauma's aan de slag te gaan, met je emoties, met je angsten. Want als je er niet mee aan de slag gaat, als je er niet mee gaat werken, als je ze niet gaat verwerken, dan blijven ze constant mee trillen en meespelen. En dan houden ze je constant klein. En deze hele podcast is om jou te inspireren om en je moed te geven om aan jezelf te gaan werken. In deze aflevering gaan we het hebben over de facetten van aan jezelf werken. Hoe je jezelf kunt overwinnen. En ik zit hier samen met Pam Augustijn, die mijn tweede boek, De Overwinning, aan het lezen is. En die een aantal vragen heeft over de inhoud. Misschien een onderwerp die voor veel mensen interessant is. Dus we gaan kijken welke vragen er gaan komen. Welkom, Pam.
Hi, goedemiddag, Rob. Ja, wauw, ik ben jouw boek aan het lezen en ik vind het echt zeer interessant. Ik moet ook zeggen dat het wel heel erg makkelijk leest. Ik zit nu ongeveer op bladzijde 100 en ik heb hier één middag aan gelezen.
Eén middag, 100 pagina's?
Ja.
Wauw, oké. Nou, daar zou ik denk ik al 3 weken over doen.
Ja, nee, ik zat lekker in de zon met het boek. En wat ik vooral interessant vind, voor de mensen die het boek niet kennen, het is de overwinning. En het gaat eigenlijk vooral, het eerste deel gaat vooral over het anders kijken, hoe jij anders kijkt naar psychische labels. En eentje wat ik heel interessant vind, is waarin jij schrijft over autisme. Mm-hmm. Want eigenlijk zeg jij dus in jouw boek dat je wel degelijk van autisme af kan komen. Maar toen ik dat las, merkte ik dat ik daar, ik wil niet zeggen weerstand op zag, maar ik heb nog nooit gehoord dat iemand genezen is van autisme. Dus zou je daar wat meer over kunnen vertellen, hoe jij dat dan zou aanpakken of hoe je dat ziet?
Ja, het is grappig dat je het woord genezen, want daar stuiter ik dan weer gelijk op. Ik ga er namelijk vanuit dat psychische klachten echt gewoon geen ziektes zijn. Het zijn signalen, het zijn boodschappen, het zijn vaak gedragingen, het zijn vaak omstandigheden waardoor de psyche uit balans raakt. En dus in mijn ogen hoef je ook niet te genezen van een psychische klacht, want je bent niet ziek.
Ja.
Je kunt wel een psychisch disbalans, dus in aanleiding van jouw vraag autisme, je kunt in mijn ogen wel autisme overwinnen.
Ja.
Ik ga ervan uit en ik weet dat het shocking kan zijn voor mensen die of te maken hebben zelf met autisme of met een kind met autisme. Ik ga ervan uit dat iemand met autisme gewoon tussen haakjes met haar of zijn energieveld uit zijn lijf is. Dus ik zit op mijn wolk, ik ben hier niet verbonden met de aarde, ik wil hier niet zijn of ik voel me niet veilig genoeg om hier te zijn. Doordat mijn moeder zich niet veilig voelt of doordat ik in een onveilige situatie ben geboren of omdat ik het gewoon hier op aarde niet veilig vind of omdat ik het in mijn lichaam niet veilig vind, waardoor ik uit mijn lijf ga. En wat ik altijd zeg, dat uit je lijf zijn, vanaf de zijlijn meedoen, op je wolk zitten en vanaf je wolk meedoen, dat noemen ze in de psychiatrie autistisch. Mm-hmm. Of autisme spectrum, of Asperger, of dat is het drama, vind ik, het drama van de psychiatrie. Is ze hebben nu gewoon 100.000 labels gecreëerd, zo erg is het, waardoor eigenlijk iedereen wel een psychisch label op te plakken is. Iedereen heeft wel een vorm van. Iedereen is wel eens op zijn wolk. Iedereen is wel eens afwezig.
Nee, dat snap ik. Alleen je hebt natuurlijk wel gewoon ook echt mensen die zwaar autistisch zijn, die niet goed kunnen communiceren met andere mensen, die Ja, een beetje.
Ja, dat soort... klopt. Maar dat is niet omdat ze dat zijn. Dat is echt een heel groot verschil. Maar dat is omdat er dus ergens iets in hun systeem is gebeurd. Of ze voelen zich op een bepaalde manier, waardoor zij niet verbonden zijn met hun lijf. Waardoor ze niet geaard zijn. En daardoor niet, ik communiceer vanuit mijn stembanden. Dus ik heb contact nodig met mijn lijf om te kunnen communiceren. Als ik buiten mijn huis ben, dan kan ik met mijn huis geen contact maken. En dat klinkt, ik wil er even diep op ingaan, want het is, ik snap dat het voor iemand met autisme of dat het bijna shocking is om te horen van, hé, oh, maar wacht, dit is toch een ziekte, hier kun je toch niet meer vanaf komen. Er zijn toch mensen die inderdaad niet kunnen communiceren. Ik zag toevallig gisteren een filmpje van een jongetje die eigenlijk al, ik weet niet hoe oud hij was, maar 8 jaar... al niet praten. Hij kon geen contact maken. Mijn hele gevoel zei, en ik zag het ook aan de jongen, die voelt zich onveilig om verbinding te maken. In mijn ogen, en de holistische kijk op de aanpak van dit soort klachten, is als je de onveiligheid dus weet te helen, dan komt iemand beetje bij beetje terug in zijn lijf. En als iemand zich weer veilig voelt in haar of zijn lijf, dan kan die wel degelijk communiceren. En dat is de holistische kijk op alle klachten en ziektes, is wat vertelt die ziekte of die klacht mij? Dus wat vertelt dat autisme mij? Waarom zit ik op mijn wolk? Waarom doe ik vanaf de zijkant mee?
Ja, en hoe zit dat dan bijvoorbeeld met autistische trekjes?
Zoals?
Nou ja, mensen die heel... Ja, ik weet niet of een neurotisch onderdeel is van... Maar je hebt natuurlijk wel... Dat je bepaalde dingen echt op een bepaalde manier wil doen. En dat zo ver gaat dat...
Dwangmatig bedoel je dan? Dus bijvoorbeeld... je voelt dat je een bepaald patroon niet kunt loslaten. En je moet dat volgens een bepaald patroon doen.
Ja.
Of het als ik de trap oploop... Ik bedoel, ik heb ze zelf nog steeds. Als ik de trap oploop, dan tel ik nog steeds de treden.
Ja.
Is dat, dat kan een vorm zijn van autisme, maar als ik naar mezelf kijk, dan kan ik oprecht zeggen, dat heeft bij mij sowieso allemaal te maken met hoe zelfverzekerder ik me voel, hoe veiliger ik me voel in mezelf, hoe minder ik dat soort gedrag vertoon.
Oké.
Dus ik denk dat je... en het is heel stellig zo, hè? Het is natuurlijk in deze 5 minuten lijkt het alsof iedereen met autisme dat gewoon maar even kan aanpakken.
Nee,
dat
precies.
Is natuurlijk niet zo. Alleen ik ga er wel vanuit dat, nou ja, ik zeg het even heel zwart-wit, dat 80% van de klachten wel degelijk aan te pakken is.
Maar dat zal dan best wel een lang proces zijn, toch?
Kan. Hangt er vanaf wat er uit balans is geraakt. Kijk, als ik ben geboren bij een moeder die zich al totaal onveilig voelt, dan pak ik in de baarmoeder de onveiligheid al op van mijn moeder.
Ja.
En het kan zijn dat ik op zielsniveau me zo onveilig voel dat ik als ziel niet in mijn lijf ga. Met autisme is dat nog sterker dan met bijvoorbeeld depressie. Je kunt er in mijn ogen absoluut gif op innemen dat mensen met een vorm van autisme zeer hooggevoelig zijn.
Ja.
Zeer sensitief, zeer gevoelig voor geluiden, voor wat er in de omgeving gebeurt. En als dat allemaal niet veilig voelt, dan ga ik op mijn wolk zitten. Ik merk het aan mezelf ook. Als ik ergens ben waar het zo'n herrie is, dan trek ik me op een gegeven moment terug. Dan voel ik dat ik op mijn wolk ga zitten.
Ja.
Nou, als ik dat steeds zou doen, overal en nergens, wat je nu heel veel hoort in de samenleving of op scholen, ik heb last van te veel prikkels, waardoor ik uit mijn lijf schiet. Het is niet omdat die prikkels er zijn dat je uit je lijf schiet, maar het is omdat jij dus ergens moeite hebt met jouw hooggevoeligheid, dat je daardoor die prikkels niet aan kunt, dat je daardoor van die prikkels afgaat. En dat je daardoor op je wolk gaat zitten. En dat noemen ze autisme. Dus als ik Als ik nu ergens ben waar het voor wat mij betreft veel te druk is, ja, dan ga ik niet meer uit mijn lijf, maar dan trek ik mijn bolletje wat meer terug naar mezelf, waardoor, ja, ik zou bijna zeggen, waardoor de geluiden er nog steeds wel zijn, maar ik word er niet meer uit balans gebracht. Dus ik hoef niet meer uit mijn lijf te gaan.
Ja, oké. Oké, interessant. En een ander ding waar ik ook wel van op aanging en interessant vond, is dat jij op een gegeven moment schreef over dat je dus gaten kan hebben in je aura.
Ja.
Maar hoe kan je dat dan, hoe kom je daarachter en hoe kan je dat dan weer herstellen?
Gaten in je aura is als je eigenlijk, als je eigenlijk je huis open laat staan. Dus als ik niet goed verbonden ben in mijn lijf,
ja,
als ik een ongezonde leefstijl heb, als ik veel rook, als ik veel drink, of als ik drugs gebruik, of als ik ja, gewoon niet goed voor mezelf zorg, mm-hmm, dan kan het zijn dat mijn aura, dus mijn energieveld om me heen,
ja,
vertroebeld raakt. Of dat er gaten inkomen omdat ik, ja, omdat ik mezelf niet genoeg voed met de juiste voeding, of met de juiste spirituele voeding, of ik gebruik middelen als met drugs is het enorm. Daar creëer je echt enorm veel vertroebeling in je aura, waardoor er gaten komen.
Maar kun je die gaten wel weer opvullen? Gaat dat wel weer?
Je kunt ze wel weer opvullen als jij jezelf energetisch gaat schonen. Dus door bij wijze van spreken veel te mediteren, veel energetisch schoonmaakwerk te doen. Als ik voel, ik ben ergens geweest waar er veel vuile energie hangt, veel mensen met in een depressie of veel mensen met alcohol of waar het gewoon, ja, je kunt dat soms wel eens voelen, denk, ja, ik, als je ergens bent en je hebt zoiets van, dat voelt hier niet prettig, dan ga ik of letterlijk onder de douche staan en visualiseer dat ik mijn lijf schoonmaak,
ja,
of ik visualiseer een douche als ik geen douche bij de hand heb,
okay,
en ik maak mijn aura schoon en ik visualiseer dat ik mijn energieveld, mijn, ja, aura, weer vanuit mijn hart opvul. Dus eigenlijk, ik maak dan verbinding met mezelf. Ik zet bij wijze van spreken het vlammetje in mijn hart. De energie in mijn hart zet ik open en ik visualiseer dat mijn lijf gevuld wordt met mijn energie. Dat mijn lijf zo gevuld wordt dat het op een gegeven moment uit mijn poriën komt. En dat zo mijn bol energie om me heen gaat vullen. Waardoor die gaten beetje bij beetje weer gevuld worden.
Ja.
Het is grappig, want ik ben het nu aan het doen. En het is net alsof ik soort van, alles wat we, nou, er is hier veel herrie om me heen, want er wordt buiten gewerkt en mannen die roken en straatwerkers. En ik heb vandaag een soort van zo'n onrustige energie gevoeld om me heen. Nou, dat maak ik nu even schoon.
Ja.
Stel dat ik me er helemaal niet bewust van was en ik blijf maar doorgaan, dan kan het zijn dat op een gegeven moment gaten in je aura komen.
Ja, ik schrok daar best wel van eigenlijk. Ja. Want, ja, ik wist dat helemaal niet. En ja, ik wil.
Maar het nadeel van gaten in je aura is ook dat entiteiten erop kunnen, ja, gaan kleven.
Dat was mijn volgende vraag, ja, inderdaad.
In de praktijk merk ik het ook wel eens dat mensen bijvoorbeeld een disproportionele boosheid op iets hebben en niet weten waar dat vandaan komt. Dan check ik, dan voel ik, dan test ik of dat ze last hebben van entiteiten. En het kan zijn, entiteiten zijn energieën, zielen van mensen die zijn overleden, maar die nog plakken aan de aarde, zeg maar. Die nog niet naar het licht zijn gegaan en die plakken aan de
maar
aarde.
Maar vanaf wanneer komen zij, of vertel eens maar je verhaal.
Niet schrikken, want goed, dat betekent dat, oh god, dan hangen er dus geesten om ons heen. Daar heb ik het niet over. Het zijn zielen die zich nog niet hebben omgekeerd naar het licht. Die blijven hangen richting de aarde, zeg maar. En stel, ik heb Pim Fortuyn lang gevoeld.
Oh ja?
Ja, dat was heel bizar. Pim Fortuyn die is lang woedend geweest om het feit dat hij was neergeschoten.
Mm-hmm.
En die lange tijd zich niet heeft omgedraaid richting het licht, zeg maar.
Ja.
En die eigenlijk op zielsniveau, noem ik dat, zijn boosheid nog steeds wilde uiten. Nou, die entiteiten met die boosheid bijvoorbeeld, die kunnen kleven aan iemand die hier is met gaten, met dezelfde thema's. Dus toen ik zelf nog veel bloden en veel gaten in mijn aura had en nog vol zat met boosheid, kwam het regelmatig voort dat ik ergens wel voelde dat er entiteiten aan me kleefden, die eigenlijk mijn boosheid gebruikten om hun boosheid te uiten.
Nou ja.
Dus dat betekent dat mijn boosheid wordt versterkt door hun boosheid. En dat zij eigenlijk mij kunnen gebruiken als een uitlaatklep. En dat is het nadeel van gaten in je aura en niet goed voor jezelf zorgen. Is dat de kans groot is dat er entiteiten aan je kleven.
Maar hoe gaan zij weg dan?
Ja, door of je moet het leren dat je ze losmaakt en dat je ze laat omdraaien naar het licht. Wat kan, ik weet niet of dat het een goed moment is om daar nu over te vertellen, maar ja. op zich is het eigenlijk heel makkelijk. Het is eigenlijk verbazingwekkend makkelijk. Stel, je hebt het gevoel, of misschien heb je helemaal niet het gevoel, maar je denkt, nou weet je, voor het geval dat, ik ga het gewoon doen.
Ja.
Wat ik met regelmaat doe, is dat ik gewoon zeg, luister, als er entiteiten om me heen hangen, als ik iets aan me heb kleven wat niet van mij is, ja, dan weet ik gewoon dat zielen zijn die nog niet naar het licht zijn gegaan. En die eigenlijk ronddolen. Niks mis mee, maar voor die zielen is het natuurlijk heel lastig. Want die horen hier niet meer te zijn. Ze zijn overleden, het heeft niet voor niks overlijden. Dus wat ik dan tegen die entiteiten zeg, van hé, jongens, jij bent eigenlijk al overleden, dus ik kan niets met jouw boosheid en jij kunt niets met mijn boosheid. Het is veel handiger als jij je gewoon omdraait, als jij naar het licht kijkt. En het magische is als je dat vanuit jouw hart doet en je zegt gewoon, jij bent al overleden, dus het is voor jou veel handiger dat je naar het licht gaat, want daar kun je alles helen. 9 van de 10 keer zijn ze direct al weg. Omdat op het moment dat je dat als mens doet, krijg je hulp van de andere wereld.
Ah, ja.
Die als die ziel zich omdraait, dus als die ziel bij wijze van spreken, zo'n Pim Fortuyn, die zich dan omdraait en naar het licht kijkt, die wordt gelijk opgepakt.
Wauw.
Ja, dat is prachtig om te voelen. En dan voel je ook, ja, natuurlijk niet de eerste, nou, misschien wel de eerste keer. Ik voelde dan de eerste keer dat ik dat bij mezelf deed, echt een soort van, hè, is opgeruimd of zo, dat is schoon. En wat ik je echt wel wil zeggen voor de luisteraar, het is niet eng. In de zin van, ze doen je niks. Het zijn geen kwade geesten of iets dergelijks. Maar het is wel lastig als jij zelf boosheid hebt, of je hebt zelf enorm veel verdriet op overlijden van een van je ouders, en een entiteit heeft dat ook. Dan kan jouw verdriet of jouw boosheid heel erg versterkt worden.
Ja.
En dat kan inderdaad gewoon lastig zijn.
Ja, wauw. Ik ga in mijn volgende meditatie eerst mijn aura opschonen en hopelijk alle entiteiten terugsturen.
Nou, als je je opschoont, ga dan vooral vanuit je hart.
Ja.
Jouw hartsenergie, die altijd liefdevol is. Jouw hartsenergie. Eerst jouw eigen lijf ermee vullen.
Ja.
Alsof je een bad vult. En als dat bad vol is, dan loopt het over.
Ja.
Als mijn lijf vol is met mijn eigen energie, dan loopt die liefdesenergie, mijn hartsenergie, loopt uit mijn poriën. Nou, visualiseer het maar gewoon. Alsof ze uit je vingers, uit je handen, uit je armen, uit je hoofd.
Ja.
En dat stuur je bij wijze van spreken. Je maakt steeds meer die bol om je heen groter met jouw energie, waardoor je, ja, eigenlijk jouw energie, jouw helende energie, jouw liefdevolle energie, daar heel je en daar vul je jouw aura mee.
Ja. Mooi. Ja, wat ik wel echt super inspirerend vind in het boek is dat je echt duidelijk aangeeft van, oké, je kijkt dus heel anders naar, je bent niet ziek, je hebt geen ziekte, maar je gedraagt je zo. Dus dat is iets waar ik mezelf wel bewust op wil laten worden van, oké, ik heel vaak zeggen ik ben moe of ik ben verdrietig. Terwijl eigenlijk ben je niet moe, maar je voelt je gedrietig of je voelt je moe.
Ja.
Dus dat is wel een bewustwording waar ik zelf echt anders door ben gaan kijken. En ik denk dat dit voor heel veel mensen ook een life changer kan zijn.
Ja, absoluut, absoluut, absoluut. En ik ga daar, ja, absoluut. Ik ben ziek, of ik ben een alcoholist,
ja.
Of ik ben eenzaam, of ik ben depressief, of ik ben psychotisch, of ik ben werkeloos.
Ja.
Het is allemaal niet wat je bent.
Nee.
En toen ik dat bij mezelf realiseerde, denk ik, jeetje, wat een impact. Want als ik naar mezelf kijk, ik heb me mijn hele leven lang eenzaam gevoeld. En ik vertaalde dat, ik zei dan vaak, ik ben eenzaam. Nou, het nadeel van het woordje zijn, dus het woordje ben, ik ben,
ja,
is dat je dat op identiteitsniveau wordt. Ik ben depressief. Ja, dan ben ik depressief, dan kan ik dus niks aan mezelf doen.
Ja.
Maar dan ben ik depressief, dus dan kan ik alleen maar wat aan die depressie doen. Terwijl dat als ik onderscheid ga maken tussen ik ben Rob, een bron van liefde, van kracht, van wijsheid, van licht, en ik voel me depressief, of ik heb te maken met een depressie, dan kan ik verbonden blijven met mezelf en zeggen, oké, wat is er met mij gebeurd? Of wat is er met mij aan de hand waardoor ik mij zo voel? Dat is echt zo'n mega verschil. Voor iedereen die nu luistert, doe die oefening maar. Ik ben verdrietig.
Ja.
Voel maar eens het verschil tussen ik ben verdrietig of ik ben Pam en ik voel me verdrietig.
Ja. Ja, en ik denk ook het bewustwording, dat is voor hoe ik het zelf ervaar, is doordat je ook als iemand aan je vraagt hoe gaat het met je en je zegt ik ben moe, maar door dat om te buigen naar ik voel me moe, dat het dan veel minder lading bij zit.
Ook dat, plus het schept ruimte,
ja,
om bij jezelf te kijken wat maakt dat ik me zo moe voel.
Ja, alleen dat is natuurlijk de uitdaging ervan, want het zit zo ingebakend,
ja,
In onze taal.
Maar dat is echt, dat is in mijn ogen zelfs gaat het zo ver, dat een van de redenen waarom er zoveel mensen blijven hangen in psychische klachten en verslavingen, is dat we het vastzetten op identiteitsniveau.
Ja. Ja, en dat is ook wel, je geeft hier ook een hele mooie oefening in het boek van hoe je dat los kan maken.
Ja.
Hoe je dat...
Ja, ik geef, zeg maar, als je het label bij jezelf hebt opgeplakt, ik ben depressief of ik ben alcoholist of ik ben boos, dan heb je dus als het ware een sticker op je geplakt.
Ja.
Ik ben boos. Nou, wat ik in die oefening doe en wat ik met mezelf, als ik mezelf hoor zeggen ik ben en ik denk, oh nee, dat klopt niet, dan haal ik denkbeeldig ook echt die sticker van me af. Dus... Ja, grote plakken die ik dan denkbeeldig zie zitten van boos.
Ja.
Oh, wacht eens even. Ik ben Rob en ik voel me boos, waardoor ik de sticker naast me neerleg. Van me afhaal. En dat zet jezelf in beweging, want dan ga je veel meer zicht krijgen op wie jij werkelijk bent.
Ja.
En dan kun je je gaan afvragen, wat is er met mij gebeurd? Of wat zit er bij mij vast? Of wat doe ik? Waardoor ik me zo voel?
Ja, mooie oefening.
Ja, nou volgens mij is het ook super zinvol dat eigenlijk in de gezondheidszorg en in de verslavingszorg er zo naar gekeken gaat worden. Niemand is erg verslaafd. Ook al heb je een verslaving. Dat is echt zo'n gigantisch verschil.
Ja. Ja, absoluut. En als we het dan hebben over het verwerken of een plekje geven, wat is dan dat verschil?
Goh, nou. Nou, voel maar. Als jij iets een plekje hebt gegeven, dan heb je het in een doosje gestopt en dat heb je ergens neergezet.
Ja, maar toch zeg ik ook wel, als ik iets verwerkt heb. Nou ja, dan heb ik het een plekje gegeven. Maar...
Nee, dan heb je het losgelaten. Als je iets een plekje hebt gegeven, Dus iets, een gebeurtenis, het overlijden of een auto-ongeluk of de verhuizing die ik toen heb, weet ik veel. Mm-hmm. Dat heeft die emotionele gebeurtenis heb ik een plekje gegeven. Nou, ik doe dit werk nu 25 jaar. Ik kan nu standaard zeggen, als iemand iets een plekje heeft gegeven, dan zitten alle emoties er nog in. Alleen het staat in de kelder, het staat in de doos, het is ergens weggestopt. En het is niet verwerkt. En het verwerken ga ik zo even uitleggen, maar het een plekje geven, zonder enig oordeel, hè, mm-hmm. maar is eigenlijk, goh, het vervelende is, als ik mijn studieboeken van de middelbare school een plekje heb gegeven in mijn kelder, en ik ga verhuizen, ja, dan haal je je kelder ook leeg. Ja. Dus dan haal je
is het er nog steeds?
Al die dozen van hun plekje af en die zet je weer op een nieuw plekje.
Ja.
En zo is het dus.
Maar heeft dat dan nog steeds impact op
wat zeker.
Ik raak dat is het niet.
Sorry, ik ga zomaar echt. Zeker, jij vroeg, heeft het nog impact?
Ja.
Ja, dat is het vervelende. Alles wat we meemaken en wat emoties of angsten of disbalans hebben opgeleverd, zolang we het niet hebben verwerkt, maar een plekje hebben gegeven, blijft het non-stop meetrillen. En iedereen herkent het. Als je op je 80ste, als je ergens als kind een trauma hebt opgelopen van afscheid nemen, en op je 80ste maak je afscheid nemen mee, dan kun je bij wijze van spreken nog steeds voelen diezelfde emoties van afscheid nemen. Iedereen herkent het dat je in jouw leven af en toe van die buitenproportionele reacties hebt van boosheid of woede of weet ik veel wat, die deels voortkomen uit al die gebeurtenissen uit ons verleden die we een plekje hebben gegeven, maar die trillen mee. En het verschil tussen een plekje geven en verwerken, het woord zegt het al, verwerken is ermee aan de slag gaan. En ermee aan de slag gaan is de emoties erop uiten, vroeg of laat gaan ontdekken waarom heb ik het meegemaakt, wat heeft het me opgeleverd, wat is mijn eigen aandeel erin geweest, wat heeft het me opgeleverd aan groei, kan ik de lading erop loslaten, kan ik het vergeven, kan ik het. Nou, dat is allemaal verwerken, ermee aan de slag gaan. En het mooie is, als je een gebeurtenis verwerkt, dan is de lading er op een gegeven moment af.
Ja.
Dan is de gebeurtenis er nog steeds wel, dus er zit wel een litteken. Hmm. Maar de lading is er vanaf. En als je het een plekje geeft, dan is het net alsof het een wond is met een korst die maar niet heelt. En die steeds, die korst gaat er weer af en dan bloedt die weer.
Ja. Ja, ook hierin weer bewustwording. En
ja,
uiteindelijk
anders.
Als ik iets heb verwerkt, dat ik dat niet zeg, ik heb het een plekje gegeven, maar ik heb het verwerkt. Want ook daarin zit weer.
Ah, dan voel je direct dit.
Ja.
Ah, ik heb het verwerkt. Nou, dan hoef ik het niet meer mee te slepen.
Ja.
Dan kan ik het wegdoen. Dan kan ik het uit de kelder laten. En dat is het mooie van verwerken.
Ja.
Je wordt steeds opgeruimder.
Ja.
Dat is prachtig. Het is echt fantastisch. Als je niet verwerkt, dan ruim je ook niks op.
Ja. Ja. Mooi, dank je. En ik heb hier nog één. Ik zit even de inhoudsopgave te bekijken. En ja, er zijn natuurlijk heel veel dingen die mij aanspreken. Maar hier ben ik toch nog wel eigenlijk heel nieuwsgierig naar. Dat is het hoofdstuk basisbehoeftes geven aan jezelf.
Ja, nou, dan moeten we eerst even vertellen wat basisbehoeftes zijn. Je hebt als kind tot aan. Nee, ik pak een beet. Eigenlijk als kind heb je gewoon van zowel je vader als van je moeder als van je omgeving een aantal basisbehoeftes nodig.
Ja.
Erkenning, bewondering, goedkeuring, begrip, respect, aandacht. Ik vergeet er absoluut een paar, maar goed, ze staan vermeld in het boek.
Liefde.
De basisbehoefte onvoorwaardelijke liefde is eigenlijk de optelsom van die 12 die vermeld staan. Dus, maar dat zijn allemaal bewondering. Het zijn allemaal basisbehoeftes die jij nodig hebt om uiteindelijk tot bloei te komen. Stel, jij hebt ouders die jou, eigenlijk constant bewonderen en goedkeuren en aanmoedigen en uitnodigen en respect geven en begrip geven op jouw vermogen om te dansen, ik noem maar wat. Of om jouw vermogen om, iets heel, creatiefs te bouwen of om te schilderen. Of iets wat jij als kind gewoon doet, wat door jouw ouders standaard wordt gestimuleerd en bevestigd en bewonderd en goedgekeurd enzovoort enzovoort. Dan, bouw jij standaard in jouw basis al een vertrouwen op. Dus als jij vertrouwen krijgt van je ouders op de manier die jij nodig hebt, dan bouw jij een basisvertrouwen op. Als jij respect krijgt van je ouders, dan bouw je gewoon, dan ga je je gerespecteerd voelen. En zo is het met al die basisbehoeftes. Alleen, als onze ouders de basisbehoeftes niet hebben gekregen van hun ouders, wat zeer vaak voorkomt, omdat we nou eenmaal uit generaties komen die voortkomen uit oorlogen. En dat is echt deze tijd, je ziet het ook echt, onze, de ouders die, in 19... gewoon in begin, of begin 20e eeuw, 19 zoveel, Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, die hebben natuurlijk heel erg moeten leven vanuit hun hoofd en niet meer vanuit hun hart. Dus de veiligheid was daar bijvoorbeeld helemaal niet. Als ik naar mijn ouders kijk, ja, ik weet 100% zeker dat mijn vader niet is aangemoedigd, niet is bewonderd, niet is gestimuleerd, heeft weinig begrip gekregen, heeft weinig erkenning gekregen, heeft weinig, nou ja, dat soort dingen. En dat heeft hij ook niet kunnen overdragen aan ons, omdat hij het ook niet aan zichzelf heeft kunnen geven. Dus zonder enig oordeel, als je als ouder de basis, een basisbehoefte, bewondering bijvoorbeeld, niet hebt gekregen van jouw ouders, dan weet je eigenlijk niet hoe je jezelf moet bewonderen. En dan weet je eigenlijk ook niet hoe je moet bewonderen. Nou, dat betekent dat als je een basisbehoefte niet hebt gekregen van bijvoorbeeld je vader of bijvoorbeeld van je moeder, dat je een basiswond hebt. En die basiswond, dus het gebrek aan bewondering bijvoorbeeld, of het gebrek aan aanmoediging, of het gebrek aan erkenning, maakt dat jouw gedrag verandert. Omdat je als kind alsnog probeert te krijgen wat je hebt gemist. Als ik naar mezelf
maar
kijk,
dat is dan je uiteindelijk je verwonde kind, wat je dan nu,
ja, dat
nu
is het,
wat je
dat
eigenlijk nu klein houdt.
Ja, dat is het kind wat je toen was, wat een
wat
wond
nu
heeft,
steeds om aandacht vraagt.
Bijvoorbeeld.
Op een vervelende
dus als
manier.
Dus als die wond erin zit, als jij door je, ouders bijvoorbeeld het gevoel hebt gehad dat ze jou niet hebben erkend. Als ik naar mezelf kijk, dan is het thema erkenning is echt een heel grote wond geweest, waardoor ik lang, echt heel lang, ontzettend streberig gedrag heb vertoond. Want ik wilde erkend worden.
Ja.
En ik voelde me helemaal niet vertrouwd met mezelf. Dus ik deed er alles aan in de hoop dat mensen mij vertrouwen gingen geven. Nou, dat is een wond die actueel blijft, net zolang totdat je dat aan jezelf kunt leren geven.
Ja.
Dus dat betekent dat je vroeg of laat echt met jezelf aan de slag moet. Je kunt bijna alles koppelen aan de basisbehoeftes. Heb ik iets wel of niet gekregen? Al het gedrag wat uit balans is bij jezelf. Dus,
maar kan je ook iets te veel krijgen dan?
Jazeker. Oeh, als ik als ouder bijvoorbeeld een enorme wond heb zitten op bewondering, dan kan het zijn dat ik bij mijn kinderen denk, nou weet je, mijn ouders hebben mij nooit bewonderd, ik ga jou elke dag bewonderen.
Oh, ja.
Ik ga jou 20 keer op een dag zeggen, oh, maar wat ben je knap en wat ben je mooi, wat ben je lief en wat ben je fantastisch. En zo vergaand dat het kind waarschijnlijk, mogelijkerwijs, gaat denken, nou weet je, als ik kinderen ga krijgen, dan ga ik het een beetje minder doen, want het is veel te veel. En dat klopt, omdat de bewondering die je in dit voorbeeld dan krijgt van je ouder, is eigenlijk een verwondering gebaseerd op pijn.
Mm-mm.
Ik geef jou iets wat ik zelf niet heb gekend.
Ja.
Dus eigenlijk, want dit is wel essentieel, eigenlijk wil ik voorkomen dat jij als mijn kind niet dezelfde pijn gaat krijgen als die ik heb gehad, Maar dat betekent dat mijn verwonde kind ervoor zorgt dat ik jou ga bewonderen op de manier die ik graag gehad had willen hebben. Dus uit balans.
Ja.
Als ik mezelf ga helen en ik ga mezelf bewonderen, ja, dan ga ik het op een hele andere manier weer overbrengen. Dus je kunt eigenlijk een basiswond, je geeft een basiswond sowieso als ouder altijd door. Niks mis mee, niet stijgeren, niet, want dat is logisch. Er is niemand, ik doe dit werk nu heel lang, ik heb nog nooit iemand ontmoet die zegt, oh, maar dat is fijn, ik heb al die basisbehoeftes gekregen.
Ja.
Nee. Dus we hebben allemaal basiswonden en we hebben allemaal gedragingen die gebaseerd zijn op het gebrek of het tekort aan een basisbehoefte. Niks mis mee, maar wil je met jezelf in balans komen, dan zul je moeten gaan ontdekken, wat zit er achter mijn grenzeloos jaloezie of mijn streberig gedrag of mijn, nou ja, noem maar op. En dan kun je pas jezelf gaan helen.
Ja. Ja, interessant. Interessant. Om daar confronterend ook wel, denk ik, om ermee aan de slag te gaan.
Jazeker, want het is nooit leuk om te ontdekken dat je dingen. Kijk, al die basisbehoeftes die je niet hebt gekregen, die hebben toch een bepaalde pijn veroorzaakt. Als jij bijvoorbeeld de basisbehoefte aanmoediging.
Ja.
Ik weet nog goed, ik wilde als kind heel graag zingen.
Maar ja, aan de andere kant denk ik, of nee, sorry, ga verder.
Ik wilde als kind dolgraag zingen. Alleen ik werd altijd in de zeik genomen door mijn vader. Nou, als je voor ons wil zingen, dan stopt er maar mee. Dus ik ben gestopt met zingen. Want ik werd niet aangemoedigd.
Ja.
Nou, als ik dan nu zie bij de Voice Kids, je kunt direct het verschil zien. Die kids die daar staan, vol vertrouwen en vol overtuiging, die zijn aangemoedigd door hun ouders. Die zijn bewonderd door hun ouders. Die zijn gestimuleerd. Je gaat eigenlijk niet staan als je dat niet hebt gekregen.
Ja, maar soms is het toch ook zo dat als je iets niet krijgt, dat bijvoorbeeld, ik had een jongen in de klas en ik wist gewoon, of niet, achteraf, later kwam ik, zag ik gewoon dat hij te weinig aandacht kreeg van zijn vader, maar alleen als hij een 10 haalde. Of zijn vader zei altijd tegen hem, jij kan iets niet, jij kan iets niet. En dat was zijn motivatie om uiteindelijk nu super ver te komen, wat hem ook lukt. Maar dat is natuurlijk weer een overcompenseren van iets.
Ja, ook dat. En plus dat, je kunt je afvragen, als hij datzelfde overneemt, ik ben pas oké als ik een 10 haal.
Ja.
Dan kun je daar gif op nemen dat hij zichzelf ook pas oké vindt als hij een omzet gaat halen van.
Ja, dat is zeker waar.
Dus, en daar is niks mis mee. Maar het, als ik naar mezelf kijk in het bedrijfsleven, ik heb mezelf echt gewoon ziek gewerkt.
Ja.
Ik ben echt gewoon zo overwerkt geraakt, omdat ik in alles wat ik deed, was ik op zoek naar bewondering en erkenning en goedkeuring. En vinden jullie me wel leuk en vinden jullie me wel aardig en doe ik het wel goed genoeg? En ik ben mezelf volledig voorbij gelopen.
Ja, begrijpelijk. Kun je nog eentje dan om hem mee af te sluiten?
Prima.
Hier staat, als je jaloers of afgunstig reageert. Dat gaat over werken met je schaduwkanten.
Ja, schaduwkanten. Wat is je vraag daarover?
Nou, of je daar wat meer over kan vertellen. Over reageren vanuit jaloezie of afgunst.
Ja, reageren vanuit jaloezie. Vreselijke, vreselijke emotie is dat. Die jou heel erg uit balans haalt. En die voor de ander helemaal niet leuk is. Maar eigenlijk, als je ernaar gaat luisteren, geeft jaloezie heel erg aan, wat heeft de ander wat ik nog niet heb? Stel dat ik me jaloers voel op jouw vrij bewegen of jouw contact maken in een groep met anderen, of het vermogen van jou om je heel spontaan op te stellen in een kroeg. En ik voel me daar heel erg jaloers om, dan zegt eigenlijk mijn jaloezie, ik wil eigenlijk mezelf ook zo sociaal kunnen gedragen. Als ik me daar bewust van ben dat onder mijn jaloezie zit, dan kan ik mezelf pas gaan afvragen, oh, maar wat maakt dat ik dat dus niet durf? Want dat heeft weer een reden.
Ja.
Ben ik gepest of mocht ik nooit meespelen of ben ik belachelijk gemaakt of ben ik uitgelachen of geen idee wat daaronder. Daar kunnen duizenden redenen onder zitten. Maar het feit dat ik kan benoemen, ik ben jaloers op jouw vermogen om verbinding te maken of vriendschappen te maken, is eigenlijk een hele mooie boodschap aan mezelf.
Ja.
Een boodschap aan mijn ziel die zegt, ik wil dit vermogen ontwikkelen om vriendschappen te maken.
Ja.
Want dat is mooi, hè? Je kunt pas iets herkennen in de ander als je het eigenlijk zelf in huis hebt.
Ja, ik vind het altijd zo grappig dat, wij gaan natuurlijk al best wel een tijdje met elkaar om, dat ook jij mij op deze manier anders hebt leren kijken. Dat jij heel vaak zegt, maar wat zegt het over jou? In plaats van dat je eerst kijkt van, oké, ik vind het gedrag van een ander vervelend of dit of dit. Maar dat je dan juist eigenlijk zegt, wat zegt dit over mij? Waarom reageer ik hierop? Dus misschien ook wel een hele goede voor de luisteraar om daar zelf op een andere manier naar te kijken.
Dat wat jou opvalt in de ander, kijk, of dat nou een irritatie is in de ander of je bewondert iets in een ander. Pak even de bewondering. Stel jij bewondert iemand die ongelooflijk zichzelf naar buiten durft te brengen in schilderijen of in dans of in beweging of in. Als jij kunt benoemen van, ik bewonder het feit dat zij of hij durft te zingen, dan zou je jezelf gewoon kunnen afvragen, zou ik zelf meer willen zingen? Ja. Dan gaat het er helemaal niet om dat je mooi wil zingen of goed wil zingen of whatever, maar je kunt er gif op innemen. Als jij echt kan benoemen wat je bewondert in die ander, mm-hmm. dat zegt iets over jou wat aan het licht wil komen. Altijd. Gaat me oefenen. Ga morgen maar kijken als je bijvoorbeeld. Nou, wat ik met regelmaat zie, dat vrouwen of meisjes. Ik bewonder haar vrouwelijkheid. Ik vind dat zo'n charmante vrouw. Die durft zich zo. Die kleedt zich zo mooi. Kun je er bijna gif op innemen. Hoe vrouwelijk voel jij je? Zou jij jezelf niet wat vrouwelijker willen voelen? Of zou jij jezelf niet wat vrouwelijker willen gedragen? Of willen kleden. Het feit dat je dat herkent in de ander.
Ja.
Dat zegt iets over jezelf. En dat is wat ik met sowieso dit boek ook heel erg je wil uitnodigen. Maak verbinding met alle facetten van jezelf.
Wat bedoel je daarmee dan?
Nou, dat wat wij aan de wereld laten zien is 9 van de 10 keren maar een fractie van wie we werkelijk zijn. Als jij niet je verleden hebt geheeld, als jij nog vol zit met emoties of angsten of onzekerheden, dan komt maar een deel van jou aan het licht. Dan durf jij heel veel facetten van jezelf niet te gebruiken.
Ja.
Ik heb tot ik dit werk ging doen, durfde ik nooit voor een groep te praten. Echt, ik was als de dood. Ik was als de dood dat ze me stom vonden. Dat ze me belachelijk vonden, dat ik niks te melden had. Nou ja, noem maar op. Dus dat vermogen wat ik inmiddels heb ontwikkeld en wat ik dus wel degelijk al lang altijd in me had, gebruikte ik niet meer.
Nee.
Nu dat ik daarop terugkijk, denk ik, dat is waarom ik altijd een bepaalde jaloezie en afgunst heb gevoeld naar mensen die dat wel durfden te doen. Want mijn ziel, die dat vermogen had om voor groepen te spreken, wilde eruit. Maar ik durfde het niet, want vroeger stotterde ik als een gek. Dus ja, met stotteren ga je niet voor een groep staan. Ik durfde überhaupt vroeger bijna niks te zeggen, want ik stotterde. Ja. Dus ik kwam er niet uit. Dus iedereen die voor zichzelf opkwam, ja, die liet mij een spiegel zien. Dus daar heb ik echt aan moeten werken. Wat maakt dat ik stotter? Wat ik op een gegeven moment heb kunnen aanpakken.
Ja.
Wat volgens mij iedereen kan aanpakken. En dat hoop ik ook echt. Want man, my goodness, wat is dat een klote iets als je dat hebt. Maar stotteren, en het grappige is, ik krijg best wel vaak mensen in de praktijk die stotteren. Daar kun je gif op innemen. Dat die dat die terug zijn geduwd, dat ze niet zijn gestimuleerd om zich te uiten, dat ze onderdrukt zijn, dat ze een angst hebben om zich te laten zien, dat ze zo vol zitten met emoties, dat ze vastzitten in hun rust en in hun ademhaling.
Ja.
Allemaal te overwinnen. Dat is ook de reden waarom ik het boek De Overwinning heb genoemd. Het zijn allemaal facetten die je kunt overwinnen als je weer terug in contact komt met jouw jeugd.
Ja.
En het kind wat je was. En gaat verwerken.
Ja.
En dat is wat ik heb proberen weer te geven in het boek. Anders kijken naar jezelf. Anders kijken naar je klachten. Maar ook een scala aan handvatten hoe je dan met jezelf aan de slag kunt gaan.
Ja, en ik vind het vooral, het leest zo makkelijk weg. Je schrijft het zo duidelijk, je schrijft het kort en bondig. Af en toe ben ik gewoon nieuwsgierig om dieper in te gaan op zo'n onderwerp. Vandaar dat ik het vandaag bijvoorbeeld ook even vroeg. Maar ja, het is heel helder.
Fijn om te horen.
Ja.
Fijn om te horen. Mocht je nu als luisteraar denken, dit vind ik ook wel heel interessant, ga even naar mijn website www.robderksen.nl. Daar staan de inkijkexemplaren van mijn 3 boeken inmiddels, waarvan het eerste boek Bekijk ze als mensen, dat gaat herschreven worden, dus dat zou ik even niet bestellen. Maar het tweede en derde boek, De Overwinning, waar we het vandaag over hebben gehad, en Verlost. Daar staan. Verlost is een boek wat gaat over verslaving en de aanpak daarvan. Op de website staan inkijkexemplaren waar je gewoon eens lekker doorheen kunt bladeren om te kijken, is het wat voor je? Je kunt ze gewoon bij me bestellen. Dan schrijf ik er een intuïtieve boodschap in voor je.
Dat is wel leuk.
Dat is wel leuk om te doen. Of je kunt ze ook bij bol.com of de internetboekhandels bestellen. Mocht je nou verder met jouw ik aan de slag willen, feel free om een afspraak te maken. En dankjewel voor dit gesprek.
Ja, vond het leuk. Dank je. Jij bedankt.
En tot de volgende.
Doei.